Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Garretsen. Ja, jullie zijn ongeveer zo'n 2 maanden aan het werk in Aarhus in Denemarken. Hoe bevalt het daar?
Nou, de eerste indrukken zijn zonder meer positief. Een hele goede universiteit met prima faciliteiten. En onze nieuwe collega's zijn ook blij met onze komst. Hoewel dat natuurlijk een beetje in het begin een soort honeymoon effect is.
Oh ja, hoe dan?
Nou ja, in de beginfase kun je weinig fout doen, vindt iedereen je aardig en wil iedereen graag met je samenwerken. Dus hoe dat over een half jaar is, zullen we zien. Maar voorlopig is het heel leuk.
Oké, dan ga ik het over een half jaar weer aan jullie vragen. Ja, ik ben er ook een paar keer geweest, vrienden van mij. Die wonen daar. Erg leuke stad ook trouwens. En ik hoor ook steeds dat alles daar zo goed geregeld is. Hè? Je betaalt misschien wel iets meer belasting, maar ja, je krijgt er ook heel veel voor terug.
Ja, in Denemarken, evenals in de rest van Scandinavië, zijn de tarieven van de inkomstenbelasting, zeker als je wat meer verdient, duidelijk hoger dan in Nederland.
Ja. Yeah.
En ook, zoals we inmiddels ook zelf hebben ontdekt, BTW-tarief is veel hoger. Dus overal zit ongeveer 25% op.
25?
Ja, dat luisteraars, dat hoort u goed, 25%.
Ja.
En dan gaat het dus hard met de inkomsten voor de overheid. De keerzijde daarvan is inderdaad dat het niveau van de publieke voorzieningen ook hoog is. Dus gratis gezondheidszorg en onderwijs.
Waarbij gratis dat wordt, gezondheidszorg.
Ja, gratis. Ja. Dat is moeilijk uit te beelden voor de radio, maar ja, voor de podcast. Maar gratis is dus collectief gefinancierd. Het wordt ook wel betaald, maar als individu betaal je niet.
Ja, ja, oké. Okay. We zitten in Nederland nu ook natuurlijk met argusogen naar Denemarken te kijken. Want daar hebben ze ook ervaring met een minderheidskabinet. Hoe gaat dat daar eigenlijk?
Ja, daar hebben ze dus een lange traditie mee. En dat gaat daar heel behoorlijk. Maar nu komen we meteen op een soort kip-ei-achtig. Want ze zijn er ook aan gewend om op deze manier samen te werken.
Mm-hmm.
En het besef is daar heel duidelijk dat als jij dit keer misschien wel aan de knoppen draait, dat je dan de volgende keer daar niet draait. Dus dat je ook wel moet samenwerken.
Ja.
Dus het is ook echt een andere manier van werken daar.
Ja, ze hebben heel weinig meerderheidskabinetten gehad daar, geloof ik. Hè?
Ja, dit is hun manier van doen eigenlijk.
Ja, ja. Dus mogen jullie al stemmen eigenlijk daar?
Nou, of niet voor de nationale verkiezingen, maar lokaal. Voor de gemeenteraad mag dat wel. Die zijn helaas alleen net geweest in het najaar. Dus het stemhokje, daar moeten we nog even op wachten.
Nou ja, de nieuwe coalitie wil heel graag uitdragen dat het tijd is voor nieuwe politiek met een nieuwe generatie politici.
Een billboard van de VVD langs de snelweg met de tekst afspraak is afspraak. Met daaronder de hypotheekrenteaftrek blijft en Lelystad Airport gaat open en zo. Jezus, een dag na de presentatie van het akkoord waar iedereen zei, we doen dit samen, nieuwe politiek, over partijschaduwen heen stappen. Een dag!
De bedoeling was geen grote ego's.
Hoe is dat gelukt?
Nou, bij de een wat beter dan bij de ander.
Ja, en dan nog een opvallende. Iemand die van Defensie komt en nu die 10 steden van Jetten moet gaan bouwen.
Ja, hoewel, die 10 steden, daar horen we helemaal niemand meer over. En die komen er zelfs met militaire precisie niet.
Bij Denemarken is het, zoals je net zei, de norm. Dat is 3 keer voorgekomen dat er een meerderheidskabinet is. En de grap is wel dat de Deense minderheidskabinetten zijn stabieler en zitten langer dan de Nederlandse meerderheidskabinetten.
Nou, nog ruime weken en het minderheidskabinet van Jette staat op het bordes. Er is een coalitieakkoord. Maar ja, het is nog lang niet zeker of al die plannen natuurlijk wel doorgaan. Hè? Want overal moeten meerderheden voor gezocht worden. Gaat het werken, denken jullie?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ook een beetje een glazen bol vraag. Want dat weten wij natuurlijk ook nog niet. Maar de 3 partijleiders, dus Jette, Zulkus en Bontebal, die hebben er heel veel zin in. Als je alleen al naar de titel van het regeerakkoord kijkt, dus aan de slag.
Aan de slag, we gaan ervoor.
Dat straalt urgentie uit, daadkracht, actiebereidheid. Het kwam natuurlijk in de verkiezingscampagne, zeker bij Jette, ook heel sterk terug. Hè? Te lang bepaalde problemen in ons land, stikstof, wonen, et cetera, niet aangepakt. Hoogste tijd dat dat eindelijk wel gebeurt. Maar het probleem is natuurlijk dat dit kabinet in de Tweede Kamer maar 66 zetels heeft. En in de Eerste Kamer ook geen meerderheid.
Nee.
Dus die daadkracht, dus aan de slag, dat kan alleen met behulp van anderen. En daar zegt het regeerakkoord veel minder of eigenlijk bijna helemaal niets over.
Nou ja, zoals gezegd, hè, vaak wordt dan een vergelijking met Denemarken gemaakt. Ja. Want ja, daar kan het dus ook.
Ja.
Maar ja, kan je ervan uitgaan dat als het daar kan, dat het dan hier ook kan?
Nou, dat is bijna eentje voor open doel dit. Want in het lijn van onze podcast, Denemarken is niet Nederland. Dus de context doet ertoe.
Mm-hmm.
En dat zeggen wij overigens niet alleen als het over dit onderwerp gaat. Maar opvallend genoeg, Henry Bontebal, ik noemde het net al, die schreef daar tijdens deze formatie notabene een interessant essay over.
Ja, waarin, een studie van gemaakt, begrijp ik.
Ja, waarin hij denk heel goed uitlegde dat de Deense situatie nogal verschilt van de Nederlandse. En ook onze collega's uit Amsterdam van de UvA, Tom van der Meer en Klaas de Vreese, die betoogde onlangs dat het zou kunnen werken, maar aannemen dat het maar zo werkt, omdat ze dat in Denemarken ook kunnen, is wel een gevaarlijke aanname.
Want hoe anders zijn die omstandigheden in Denemarken vergelijken met hier?
Zoals Janke net al zei, hebben ze er veel meer ervaring mee. Dus ze hebben gewoon traditie van dat dit nou een keer zo werkt. Dus daar doe je ervaring mee op. Iedereen staat op ingesteld. Een heuse samenwerkingscultuur.
Mm-hmm.
Dat hebben wij niet. Dus dat is toch een groot verschil. Dus we kunnen nu wel zeggen dat het moet, maar we hebben het vooralsnog niet.
Nee.
Maar er zijn ook belangrijke andere verschillen. Bijvoorbeeld dat partijen in Denemarken voorafgaand aan verkiezingen stembusakkoorden afsluiten op onderwerpen.
Ja, dat maakt vooral.
Vooral, ja. Dat maakt dus ook makkelijker als je daarna zaken moet doen. En ze hebben ook bijvoorbeeld ook geen Eerste Kamer. Dus de complicatie die wij hebben, dat je maar moet zien dat je meerderheden moet in de Eerste en Tweede Kamer. Dus en dat zijn dingen die kunnen we niet meer zo aanpassen. Dus er zijn nog wat verschillen, ja.
Nou ja, zij zijn dus inderdaad gewend om samen te werken. Wij hebben natuurlijk het anderhalf jaar nogal een vechtkabinet gehad. Hè. De macht lag eigenlijk bij de fractievoorzitters. En die waren dan vooral met de partijbelangen bezig. En het onderlinge wantrouwen, hè, wat je nu ook overal leest. CDA en D66 willen daarmee breken. De Errols zijn weer in de room, zoals ze dat zeggen. Maar ja, de VVD komt natuurlijk wel uit dat vechtkabinet. Hè. Kunnen zij zomaar die draai maken?
Nou, ook dat is een goede vraag, Edwin.
Ik stel alleen maar goede vragen vandaag.
Zomaar. Ja. Nou ja, grappig. Ja, de VVD moet het over hebben. Maar ook over al die andere partijen in de oppositie. Die dus ook die draai moeten maken. Hè. Dus we focussen nu even op die minderheid. Dat minderheidskabinet. Mm-hmm. Ja, die moeten kunnen samenwerken. Die moeten de hand uit kunnen steken. Maar iemand moet die hand ook aannemen. Dus, dus die cultuur die zit natuurlijk niet alleen bij deze drie partijen. Maar dan even naar die VVD. We hoorden net al even bij de instart. Ik denk dat Jezikus tot nu toe, zowel in de campagne als ook zeg maar, met die billboards, de eerste dag nadat het akkoord was gesloten, zeggen, kijk, afspraak is afspraak.
Wij hebben gewonnen.
Eigen kiezer. Ja, ja. En ook heel erg dominant is geweest in de onderhandeling. Wij willen niet met. Hè, dus wij hebben dit aan onze kiezers beloofd. Dus zij heeft heel erg sterk gezeten op het belang van de VVD. Mm-hmm. En het belang van de eigen achterban.
Ja.
Dus het is geloofwaardiger bij die andere twee dan bij de VVD.
Oké, maar ja, toch zullen ze dan die draai wel moeten maken. Er is dus cultuurverandering voor nodig. Daar zijn we natuurlijk hebben daar wel eerder over gehad deze podcast. Dat duurt jaren.
Ja, en dat is natuurlijk in de politiek niet anders.
Nee.
Dus we willen allemaal wel heel graag cultuurverandering. En als je dat zegt, dan kun je ook hopen dat het daarmee gebeurt. Maar er is natuurlijk heel veel meer voor nodig. Hè? En dat gaat om gedrag. En om voorbeeldgedrag. En op het moment dat het moeilijk wordt, ga je dan ook dat gedrag laten zien.
Ja.
En het heeft ook met normen en waarden te maken en de manier van werken. Hè. Dus er zitten allerlei kenmerken aan zo'n cultuurverandering die veel verder gaan dan dat je roept of hoopt dat je een andere cultuur krijgt.
Ja, oké. Maar hoe kan je dat inzetten dan, zo'n cultuurverandering? Hoe kan je het voor elkaar?
Nou, dat kan je opschrijven, is misschien leuk en aardig. Maar het gaat natuurlijk om wat je dan daarna doet. En welk gedrag je vertoont. En ook dat je kunt uitleggen waarom die cultuur dan nodig is. Hè. Dus je kan altijd zeggen, ja, we hebben een nieuwe cultuur nodig. Maar het gaat ook om waarom dat dan zoveel beter is dan hoe het was. En een van de dingen die je natuurlijk vaak in ieder geval in organisaties ziet, is dat het makkelijker is om zo'n cultuurverandering te doen met nieuwe leiders.
Mm-hmm.
Hè, want die kunnen dan gedrag laten zien waarvan je denkt, oh ja, maar ik weet ook niet wat hij hiervoor deed. Dus ik geloof het wel. Nou, en ook daar is dat dus voor de VVD veel lastiger om dat geloofwaardig te doen dan voor die andere twee. Dus eigenlijk ligt de VVD onder een vergrootglas.
Ja, Jezikus gaat natuurlijk wel het kabinet in. Misschien dat dat nog ietsje scheelt. Hè? Dat er een ander gezicht voor in de plaats komt. Maar ja, ze moeten dus inderdaad op zoek wel naar meerderheden, hè, voor elk plan. Maar een van de eerste voorstellen was het verhogen van de kiesdrempel. Ja, vooral de kleine partijen reageren daar nogal fel op. Het is meteen al weggestemd eigenlijk. Is het slim om zoiets te doen? Om met zo'n eerste voorstel te komen terwijl je die partijen ook hard nodig hebt?
Ja, maar ik heb lang zitten nadenken of er misschien een soort strategie was die ik niet snapte. Mm. Maar het is wel ongelooflijk dat je op deze manier de eerste keer dat je dezelfde hand uit wilt steken, op deze manier de samenwerking voor ogen hebt. Hè. Ik zei net van gedrag is belangrijk of voorbeeldgedrag. Je zet dus volgens mij dat meteen op het spel door te zeggen, nou trouwens, ja, die kiesdrempel moet omhoog. Dus allerlei kleine partijtjes die hier tegenover ons staan.
Ja,
die hadden misschien in ons nieuwe systeem bestaan die niet meer.
Nee.
Nog even afgezien van het feit dat bijvoorbeeld D66 zelf ook wel eens heel klein is geweest.
Ja, en CDA maar goed, natuurlijk ook.
Ja.
Maar goed, maar dus de grote vraag hierbij is een beetje, waarom doen ze nu dit? Want de hele oppositie is collectief heeft daar tegen gestemd. Dus die is zichzelf nu wel als een soort van blok aan het vinden.
Mm-hmm.
Maar de uitgestoken hand, die is heel moeilijk om die te lezen in dit eerste voorstel wat mij betreft.
Nou ja, ze hebben natuurlijk wel gezocht naar ministers en staatssecretaris met zo min mogelijk ego. Want ja, die moeten natuurlijk gaan samenwerken. Is dat een beetje gelukt, denken jullie?
Ja, dat is van de afstand vanuit onze opnamestudie natuurlijk lastig per individu te beoordelen. Want wat we wel weten uit onderzoek is dat politici zoals veel leiders, door de bank genomen, niet de mensen met de kleinste ego's zijn. En dus leiders zijn gemiddeld genomen, dat geldt dus ook voor politici, extraverter bijvoorbeeld, meer uitgesproken. Dus ze hebben een grotere aanwezigheid, anders word je dit waarschijnlijk ook niet.
Nee.
Dus zo bezien zijn het niet kleine ego's. Maar of dat nou per se voor deze groep geldt, moeten we nog zien. Zoals Janke net al zei overigens, dat is wel belangrijk, is dat, en het is nog vroeg, hè, ze moeten nog echt beginnen.
Ja.
Zou je bij, als je kijkt naar de persoon en hun achtergrond, is dat bij D66 en het CDA wat meer het geval dat er relatief jonge, frisse, namelijk nieuwe politici zijn gezocht zonder een uitgesproken Haags profiel. En die dus ook nog geen geschiedenis hebben met wat alles wat hier voorkwam. Waar we nu afscheid van willen nemen qua cultuur. Dus deels zie je het wel, maar early days.
Nou ja, bij de VVD zie je natuurlijk wel heel veel bekende namen. Hè? Ik bedoel, niet iedereen kon terugkomen, want de VVD heeft nu veel minder posten dan in het vorige kabinet. Maar ja, het zijn allemaal oude bekenden.
Ja, het is misschien voor hen ook een soort doorstart.
In plaats van een nieuwe start.
Misschien ook een beloning, voordat ze dat hebben uitgezeten. Ja. Nee, maar dat is ook daar. Weet je, soms denk je wel, goh, ik had er wel bij willen zijn bij die bespreking. Mm. Maar het is natuurlijk opvallend dat ze daarvoor hebben gekozen. En het is inderdaad zo dat de VVD van deze drie partijen dus een heel andere situatie of een andere positie inneemt. Want ze komen dus uit dat kabinet Schoof. En een aantal van de mensen die daar dus hun brave dienst hebben gedraaid, ja, die krijgen dus nu weer een nieuwe positie. Of dat verstandig is vanuit die cultuurverandering geredeneerd. Ja, dat is dus een andere. Maar misschien worden ze gewoon wel beloond voor goed gedrag.
Ja, of inderdaad voor de moeilijke tijd. Kan ook nog natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar. Ja. Maar bij het CDA en D66 is inderdaad wel expres nieuwe gezichten.
Ja, en die, kijk, sowieso kan je zeggen, die twee proberen wel heel erg een soort signaal af te geven.
Mm-hmm. Dus we gaan het anders doen.
Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk al begonnen door toen ze met Koolmees zeiden, wij gaan met z'n tweeën. Hè, wij willen wel. Mm-hmm. En dit past eigenlijk ook in dat signaal. We willen met nieuwe mensen, fris. Nou, niet allemaal. Hè. Veilbrieven, Hans Veilbrief bijvoorbeeld, heeft wel eerder in een kabinet gezeten.
Ja, dat klopt. Ja.
Maar het is wel heel opvallend dat ze dus duidelijk ook hiermee zeggen, we willen nieuwe generaties, nieuwe mensen naar voren schuiven.
Ja, wat wel opvalt is dat veel nieuwe ministers en staatssecretarissen helemaal niets lijken te hebben met de posten die ze krijgen. Sophie Hermans was eerst van Klimaat en Groene Groei. Nu wordt ze ineens zorgminister. Mm-hmm. Oud-militair Eleanor Boekholt-O'Sullivan wordt minister van Volkshuisvesting. En een oud-wethouder, Jamie van Essen, die moet als minister van Landbouw ineens het enorme stikstofprobleem gaan oplossen.
Ja, dat is een heel, heel goed punt. En zonder dus over één van deze personen specifiek te willen zeggen over hun echte geschiktheid, want dat is ook heel lastig te beoordelen. Het zou zelfs een beetje aanmatigend zijn. Kun je er in algemene zin wel wellicht iets verstandigs over zeggen. En nou, ook al vaker in deze podcast aan bod geweest, is de spanning of de combinatie tussen, is nou leidinggeven alleen maar een vak dat je overal kunt uitoefenen, ongeacht
de organisatie,
maakt niet uit wat. De bekende koekjesfabriek net ervoor. Ja. Of moet je er ook verstand van zaken hebben? En het antwoord is dat het toch voor de meeste functies wel zo is dat enige inhoudelijke kennis tot aanbeveling strekt.
Ook bij een minister of staatssecretaris.
Kijk, minister is ook een vak in de politieke zin, dat je verstand moet hebben van het politiek proces. Mm. Dat moet je snappen. Je moet politiek dus handig zijn. Je moet mede een ministerie kunnen leiden.
Dat moeten ze ook nog leren. Er zitten ook heel veel mensen bij die dat eerst nog moeten leren. Niet hebben. En ook nog helemaal niets weten van het beleidsterrein waar ze op actief zijn.
Ik probeer dus even een maximale kans te geven. Ja. Dus het procesmanagement, die kant, het politieke proces, dat is ook belangrijk. Daarnaast is enige sjoegen van de inhoud wel belangrijk. Dus het is heel erg en niet of. Slimme mensen kunnen ook bijleren en bijgespijkerd worden. Maar ja, het is wel een handicap als je begint. Het is nog niet beslissend, maar als je begint zonder inhoudelijke affiniteit.
Ja, maar zijn dit soort benoemingen dan slim als je vertrouwen wilt uitstralen? Hè? Ook een beetje herstel van de afgelopen periode. Mm-hmm. Want veel mensen zullen gewoon denken van ja, daar hebben ze toch helemaal geen verstand van.
Ja, daar hebben diegenen die dit bepaald hebben, dus het zijn dus de drie politiek leiders en hun Haagse en ook partijentourage, neem ik aan, toch heel erg goed over nagedacht. Waarom deze mensen dan het meest geschikt zouden zijn. Want deze kritiek, precies zoals je zegt, is heel erg voorspelbaar dat je dit dan op je afkrijgt. Dus dan moeten ze toch wel, zou je zeggen, op andere vlakken, namelijk dat leidinggeven, politiek talent, kunnen samenwerken met andere mensen, heel erg goed zijn om dan dat kunnen wegstrepen. Ja, en dat gaan we dus zien.
Nou ja, ik wil sociale media niet als maatstaf nemen, maar ja, ik heb wel heel veel reacties gezien op Sophie Hermans, die nu ineens ook weer verstand van zorg blijkt te hebben.
Ja, en op social media wordt natuurlijk heel gauw smalend gedaan over politici, met name vrouwen. Ja. Dus dat valt hier ook weer op. Maar even afgezien daarvan, dan is het dus inderdaad zo dat dat er veel zijn die zich nu meer moeten bewijzen misschien. Mm-hmm. Omdat ze op een terrein zitten waar ze geen ervaring hebben of geen verstand van hebben door hun opleiding of achtergrond. We hopen dus maar dat ze één ding wel goed kunnen waarvoor ze zogenaamd in ieder geval allemaal geschikt zijn. En dat is dus dat samenwerken. Mm-hmm. Dus die niet grote ego's. Het kenmerk samenwerken, dat zou al deze mensen in ieder geval heel erg typeren.
Ja,
laten we het hopen, want dan door dat samenwerken kan je natuurlijk wel kennis van anderen gebruiken. Of...
Ja, maar waarom gaat partijpolitiek dan toch altijd weer boven expertleiderschap?
Ja, omdat het hier om politieke benoemingen gaat. We hadden het net even over, kan je nou beloond worden misschien wel voor een jaar in Schoof te hebben gezeten en de partij te hebben gediend?
Ja.
Dat is overigens niet heel Nederland, dat gebeurt ook overal. Hè? Dus de partij, daar kan je in beloond worden en ja, je kent daar de weg. Dus dan is partijpolitiek vaak heel erg belangrijk. Er zijn natuurlijk ook wel bewindslieden die wel aantoonbare kennis en affiniteit met hun terrein hebben. Hè. Dus bijvoorbeeld Rianne Letschert op OCW.
Onderwijs.
Precies, Veilbrief, ook een oud ambtenaar, topambtenaar. Dus het geldt niet over de hele linie. Maar ja, nogmaals, we gaan het wel zien. En het is dus lastiger als je inhoudelijk je helemaal moet inwerken op zo'n onderwerp.
En ook nog politiek inderdaad onder de knie moet krijgen
in
Den Haag. Nou, de ploeg gaat dus aan de slag. Geven jullie het veel succes?
Je wilt het toch weten, hè? Gaan ze het volmaken? Zetten we een krop sla naast? Nou, alles kan. En misschien moeten we ook wel heel hoopvol zijn, net als ze dat ze zelf zijn. Want ik geloof dat heel Nederland ook aan de slag wil.
Mm-hmm.
Dus daar vinden we elkaar dan. De recente geschiedenis leert natuurlijk ook wel dat het best lastig is. En, sowieso, om het als kabinet vol te houden. En die minderheidsconstructie gecombineerd met dat er dus heel veel zware dossiers en ontwikkelingen zijn, waarop we dus allemaal nog niks hebben eigenlijk.
Nee.
En al die samenwerking moet worden gesloten. Dan wordt het een hele zware dobber. En dan kijken we allemaal naar één man. Namelijk de leider.
Rob Jetten.
Ja, Mark Rutte on steroids.
Mm-hmm.
Die onvermoeibaar is en positief. Maar tegelijkertijd... Ja, het is wel heel veel gevraagd van iemand om dat allemaal te gaan doen. En dat optimisme vol te houden.
Ja, want met elke partij moet dus gesproken worden. Maar stel ze gaan bijvoorbeeld naar de BBB omdat ze iets voor elkaar willen krijgen. Die zullen natuurlijk zeggen van ja hoor, prima, we steunen jullie. Maar dan moet je wel landbouw met rust laten.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat is natuurlijk. En dit is dan een BBB-voorbeeld, maar het geldt ook veel breder. Het probleem is natuurlijk dat om oppositiepartijen mee te krijgen, bijvoorbeeld bij stikstof of bij defensie of bij wonen, wat dan ook. Ja, dan moet je op een ander dossier waarschijnlijk concessies doen om die partij mee te krijgen. Dat is politiek. Ja. Maar dan gaat voor het weet het hele regeerakkoord schuiven. En dan gaat iemand zeggen, ja, ik wil jou wel steunen bij stikstof, maar minder bezuinigd op de sociale zekerheid.
Ja.
In de regel, en nu zijn we een cirkel rond, lossen we dat natuurlijk in Nederland op door coalitiekabinetten te vormen met een meerderheid. Omdat je dat vooraf dan afkaart met elkaar en deals maakt. Juist om die trade-offs of afruilen of zo, hoe je dat ook wilt noemen. Al te regelen voordat je met elkaar in zee gaat. Maar dat goed, nu gaan we het anders doen en moeten we dat ter plekke zien op te lossen.
Ja, het gevaar van dus dat aan de slag is dat we nu op korte termijn denken dat we aan de slag kunnen. In plaats van dat ellenlang over een coalitie.
Maar nu gaan we pas beginnen dat het ellenlang over gesproken gaat worden waarschijnlijk.
Dus misschien dat zijn we uiteindelijk slechter af.
Ja, misschien toch naar Denemarken kijken. Hè? Van tevoren misschien dat ze het akkoord al sluiten.
Wij houden het in de gaten voor het kabinet.
Ja, wat hangt het daar vooral vanaf? Of het gaat
het hangt vooral af van, zoals Janke net zei, van bij de hele constructie. Het hangt ook af van die echte bereidheid tot samenwerken. Maar heel erg ook van de nieuwe premier. Dus Jette heeft, de premier is sowieso belangrijk. Natuurlijk in welke constellatie dan ook. Maar nu nog meer, want die moet toch als een soort oliemannetje dat allemaal zien glad te strijken en te regelen. Nou, dat is nogal veel gevraagd, lijkt mij. Ja.
Nou, we zullen het zien. Leestip nog.
Ja, we dachten aan een Deens boek. Det politieke systeem i Danmark.
Oh.
Nee, is een grap. Het is wel een bestaand boek.
Van zitten er middenin.
Van Torben Worre. Dus als je echt voor je verjaardag...
Als je nog iets lezen wilt.
Nee, dus iets anders. Maar en zou je denken, niet meteen het meest spannende leesvoer. Maar we hebben het er heel vaak over gehad nu in deze uitzending. Is het regeerakkoord zelf. Dus het is openbaar. Het is geschreven voor ons allemaal. Dus waar wij proberen een slag naar te slaan. Hè, dus van gaat het lukken of niet. Ik zou zeggen, lees het zelf eens en probeer dan zelf ook. Het is ook heel erg in stijl geschreven waarin dat makkelijk gaat. Wat je eigen inhoudelijke voorspelling is. Dus daar nodigt het stuk wel toe uit. Dat je denkt, gaat dit nu werken of niet? Lees het zelf.
Oké, nou gaan we doen. Dank jullie wel. Janka Stoker, Harry Goudertsen. Tot zover deze aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt ons volgen via onze website of via onze LinkedIn-pagina. Abonneer je vooral even op deze podcast. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan!